Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst. Welkom bij weer een nieuwe podcast, waarin we gaan inzoomen op de inleiding en de scope van een aanbesteding. Het lijkt een beetje
grappig. Dit is grappig. Nou, daar staat als gespreksleider Octavia. Maar dat, ik vind het prima. Begin maar.
Dat zie je nu pas. Ja, ik neem de lead wel.
Doe maar.
Ja, nou ja, we hadden het in de voorbespreking erover. Zei ik tegen Octavia, dit is een onderwerp wat jij hebt aangedragen. Alleen, het bijzondere is dat ik het altijd moet uitwerken in de aanbestedingsdocumenten.
Ja,
en,
dat klopt.
En misschien niet sexy, laat dit gelijk een waarschuwing zijn. Dit wordt een hele saaie podcast, want we gaan het hebben over de inleiding en de scope. Zeg maar hoofdstuk 1 van het aanbestedingsdocument.
En, ja, lijkt me goed om daar een keer over te hebben.
Ja, en Octavia ziet natuurlijk heel veel inleidingen en scopes. Ik heb ze bij een groot aantal opdrachtgevers mogen maken. Daar zit wel eens een beetje verschil tussen. Het ontwikkelt zich ook een beetje in de tijd. Komen we straks ook wel aan. In ieder geval één onderwerp wat zich bij mij ontwikkeld heeft in de tijd. Maar inleiding en scope. Ik kan me herinneren van een eerder gesprek, Octavia, dat jij zei iets, maar corrigeer me, maar als ik het niet goed onthouden heb.
Oh, dat zou het ik zeker
doel,
doen.
Het doel... ja, vertel me even wat nieuws. Het doel van de aanbesteding is het afsluiten van een raamovereenkomst of een gewone overeenkomst. En toen zei jij, nee, dat is niet het doel. Het doel is dat je goede dienstverlening krijgt of goede producten voor je bedrijfsvoering.
Ja, je geeft een antwoord voor mij.
Nou, bij deze dus, dan zijn we snel klaar. Deze keer,
nee. Ik lees dat, nee, even als toevoeging. Ik lees dat heel veel in allerlei documenten, dat het doel van die aanbesteding is het contracteren van één partij, bla 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 bla. Maar volgens mij is dat niet het doel van de aanbesteding. Het doel van die aanbesteding is dat je een goede leverancier krijgt die voor jou de gevraagde dienstverlening, kortere bocht, die de gevraagde dienstverlening gaat uitvoeren.
Ja, en wel met die aanvulling dat het een bijdrage levert aan jouw bedrijfsvoering.
Ja.
Dan hebben we het verhaaltje compleet. Ik snap trouwens
maar niet
wel.
Het...
Nee, ik snap wel waar die opmerking trouwens vandaan komt, hoor. Want ik heb daar met collega's geregeld over gesproken, en dat is gewoon ook bekend in de markt, dat veel inkopers eigenlijk alleen maar bezig zijn om een rechtmatige procedure te doorlopen zonder rechtszaken.
Ja.
Dus vanuit dat oogpunt snap ik wel dat daar iets staat over het doel, maar het is eigenlijk, daar zijn we het over eens.
Volgens
het is
mij
een middel.
Is dat niet het doel.
Het is een middel.
Het is een middel.
De aanbestedingsprocedure is een middel.
En ik zag net een document, uiteraard van een overheidsorganisatie waar wij nu op inschrijven. Ik zal niet vertellen om welke. En daar stond dus heel goed verwoord wat het doel van die aanbesteding was. Wat voor leverancier en wat het resultaat moest zijn van die aanbesteding. Wat die leverancier dus moest doen. Wat uiteindelijk het resultaat was, in de overeenkomst, hè, wat hij aan werkzaamheden, dienstverlening, leveringen moest gaan doen. En toen dacht ik, dat is het doel van de aanbesteding.
Nou, het grappige is dat ik dat vorig jaar alweer, jeetje, de tijd gaat snel, hetzelfde had. Aanbesteding van een universiteit.
Overheidsorganisatie?
Maar wel specifiek een universiteit. En die had me toch een mooie omschrijving over waar zij naar op zoek waren in die aanbesteding. Daar heb ik echt 2 of 3 keer een compliment over gegeven, omdat dat de essentie was ook van hoe ze de dienstverlening zagen.
Precies.
Welk karakter dat moest hebben.
Juist.
Dus die hou ik ook als voorbeeld in gedachten.
Ik moet zeggen, ik was laatst, wij geven natuurlijk regelmatig workshops, Tjeerd Grunbauer en ik.
Yes.
En daar hadden we het laatst in een van onze workshops ook over. En dat was toevallig voor een groep. inkopers. En toen zei ik ook van, het doel van de aanbesteding is niet... Toen vroeg ik zo, wat zet je daar dan bij? Ja, selecteren en één leverancier. Ik zei, nee, dat is niet doel. Het is inderdaad een middel. Het doel is omschrijven wat voor leverancier je wil en wat je moet bereiken en wat je dan samen bereikt. Wat het uiteindelijke resultaat moet zijn. Nou, daar keken een stel ogen mij verbaasd aan. Maar goed, dat is wel grappig. Maar nou ja, zo kijk ik ernaar. Vind ik. Maar goed, als onze luisteraars het anders vinden, dan hoor ik het graag. Maar zo kijk ik ernaar.
Ja. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal dingen die daarnaast wel essentieel zijn om die scope duidelijk te maken.
Ja, want als we nu stoppen, dan hebben we een podcast van 5 minuten. Dat lijkt me niet handig. Dus, waar gaan we het nog meer over hebben? Wat er nog meer in de documenten moet staan om helder te hebben, denk ik, wat je zoekt als aanbesteden dienst?
Ja, in ieder geval de soort procedure.
Ja.
Via welk platform die verloopt.
Ja.
Een commercieel platform of tendernet. En dan natuurlijk het allerbelangrijkste. Wat is de omvang van de opdracht? En daar zitten een aantal
aspecten. Ja, vind ik nog niet eens het allerbelangrijkste. Oh, ja. De doelstellingen. Wat wil je bereiken?
Daar hebben we het net over gehad.
Ja, maar wat voor doelstellingen heb je als aanbesteden dienst? Daar zit ook nog wel een verschil in.
Nou, die moet je even uitleggen, want we hebben toch net aangegeven van je begint met wat is de doelstelling van de levering, de dienstverlening, waar ga je het voor gebruiken?
Ja, maar je ziet dat klopt, maar je ziet vaak dat aanbesteden diensten nog een aantal subdoelen hebben, laten we het dan maar zo noemen, een aantal doelstellingen die zij ook gerealiseerd willen zien. En waarom zeg ik dat?
Noem eens een voorbeeld. Ja, ik snap dat je een hoofddoelstelling hebt en nevendoelstellingen.
Nou, dan moet ik even nadenken. En waar ik het om zeg, is omdat je vaak ziet dat bij de kwaliteitscriteria je antwoord moet geven. En dan staat er gerelateerd aan onze doelstellingen. Of ons doel. Mm-hmm. En dan ga je zoeken naar de doelstelling of het doel. En dan zijn die in het document niet te vinden.
Oh ja, dus
dat gebeurt. Dus het maakt mij niet uit. Zet of een heel duidelijk erin wat het doel is van je aanbesteding. Je wil een leverancier die jouw gebouw schoonmaakt, die de glasbewassing doet, die zorgt voor reinheid, die zorgt voor regelmaat en reinheid, wou ik zeggen, maar dat is wat anders. Reinheid die zorgt dat het gebouw er netjes uitziet, goed voor ook zijn medewerkers zorgt. En misschien is wel als subdoelstelling dat je
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst.
Ja, bijvoorbeeld, of dat je mensen opleidt, dat je trainingen geeft, dat je coaching doet. Ik verzin gewoon een aantal dingen. Dat zijn dan vaak subdoelstellingen, die staan er ook wel in.
Ja, er is natuurlijk wel een discussie gaande geweest de afgelopen jaren van dat soms die inleiding en scope, die moet sowieso aan het begin. Als jij als inschrijver zo'n document opent, moet jij gelijk weten waar gaat het over. En is dat iets wat niet aansluit bij jou als leverancier, dan moet je gelijk kunnen zeggen van oké, skippen, ik hoef niet verder te lezen.
Ja, maar de aanleiding, Peter, laten we eerlijk zijn, is vaak heel simpel. Er was een contract, loopt af. Er moet een nieuw contract.
Ja, niet altijd. Er zijn ook nieuwe dingen die aangeschaft worden.
Nee, er zijn ook nieuwe opdrachten. Dat klopt. Dus je hebt twee smaken.
Ja.
En voor een inschrijver maakt dat echt niet uit.
Nee. Dus de omschrijving van de opdracht, die moet ook technisch omschreven worden. En nu een vraag aan jou.
Ja?
Moet daar aanvullend de CPV-code bij?
Nee.
Nee, hè?
Die staat toch al in tendernet?
Die staat in tendernet en er zit ook tegenwoordig steeds minder toegevoegde waarde in, omdat die omschrijvingen af en toe niet aansluiten op wat jij als woorden gebruikt. Die woorden wijken af en toe af.
Nee, klopt. Ja. En als jij een goed doel van je aanbesteding erin hebt staan, met goede doelstellingen of sub of wat dan ook, dan is het de leverancier, dan is de inschrijver ook duidelijk wat er gezocht wordt. Wat je wel kunt skippen, als ik eerlijk moet zijn, zijn hele verhalen, pagina's A4 over de aanbestedendienst zelf.
Ja, dat kan je met een link oplossen. Eens.
Ja, zet er een link in. Ja. Maar hoe de gemeente groeit, wat de Rijksoverheid belangrijk vindt, waarom de Belastingdienst op aarde is.
Ja, jij hebt al een punt.
Skippen.
Anders begint jouw tekst net zo lang te worden als die inleiding.
Ja, klopt.
Nee,
en
linkje,
wat
duidelijk.
Moet er nog meer in de documenten?
De looptijd.
Met
maakt
verlenging.
Even niet uit. Met verlenging. Ook de reden van die looptijd. Of daar nog uitzonderingen bij te bedenken zijn.
En tip aan inkopers. Zorg dat dat gelijk is met de looptijd die staat in de bijgevoegde overeenkomst.
Ja, en die in Tendernet of een commerciële applicatie staat. Daar wil het ook nog wel eens.
Oh, daar kijken wij niet naar.
Wij kijken
wat er in het document staat en wat er in de overeenkomst staat. Of dat gelijk is.
Ja. Dan de verdeling van percelen. Dat was vroeger, een aantal jaar geleden, stond het er soms wel in. Maar inmiddels is dat volgens mij een verplicht onderdeel. En je moet ook aangeven als je geen percelen hebt, waarom je geen percelen hebt.
En dus, volgens mij moet je op de UEA ook aangeven, als er percelen zijn, dat beantwoord moet worden. Of als er percelen zijn, dat ingevuld moet worden.
Ja.
Ja.
Volgens
mij moet je ook aangeven, als je het over percelen hebt in een aanbesteding, of je als inschrijver alle percelen gegund kunt krijgen, of dat er een maximum aan zit, of... En hoe je dat dan doet, want stel dat één leverancier op alle percelen gescoord heeft, welke wijs je dan toe en welke niet? Volgens mij moet dat er ook in staan. En dat is nog wel eens een dingetje.
Ja.
En ik kan mij ook voorstellen, moet ik zeggen, dat dat heel ingewikkeld is, hoe je dat goed doet.
Ja, is het ook. Het zit af en toe woorden.
Ja, sorry, wat zei jij? Het is...
Ja, dat ingewikkeld is, ik was het met je eens. En dat af en toe in woordkeuze zit.
Ja, maar wat ik ook wel eens gezien heb is, want op zich moet je daar ook niet heel moeilijk over doen, denk ik dan. Als je zegt van oké, ze mogen niet alle percelen gegund krijgen, stel je hebt 5 percelen, maximaal 3, zodat je meerdere leveranciers hebt. Dan kun je zeggen oké, geef maar aan voor welke percelen u inschrijft. Nou, kan best zijn voor allemaal. En stel dat u alles gegund krijgt, dat je daar als nummer 1 staat, welke voorkeur heeft uw perceel? Of welke percelen heeft jullie voorkeur? Dat je de leverancier kunt aangeven. Goh, als ik alle 5 gegund krijg, dat is prima. Maar dan gaat mijn voorkeur uit naar perceel 1, 2 en 3.
Ja.
En dan weet de aanbestedende dienst dat. En die weten dan dat ze bij 4 en 5 dus een andere leverancier moeten gunnen.
Goeie opmerking. Tip, hè?
Zo ingewikkeld is dat toch niet?
Nee, maar de vraag is of de inkopers en de rest van de organisatie daarbij nagedacht hebben.
Ja, en het is ook een kwestie van ervaring. Want ik weet niet iedereen werkt natuurlijk altijd met percelen. Oké, wat moet er nog meer in de aanbesteding staan? Want daar hebben we het eigenlijk onderhand over.
De omvang, de financiële omvang, zou ik dan bijna vergeten. Yep. Dat staat meestal ook wel bij de looptijd van de overeenkomst. En ik zie steeds meer organisaties die aangeven, dit is de waarde van de aanbesteding. Maar door omstandigheden, er zijn organisaties die last hebben van actualiteit, die nemen dan nog een tweede bedrag op. Om te voorkomen dat als dat basisbedrag overschreden wordt, dat ze opnieuw moeten aanbesteden.
Ja.
Dus dat vind ik ook wel terecht hoor. En dat zie je organisaties doen als de aanleiding. Daar moet je ook dus argumenten bij aangeven waarom dat zo is. Dus het is niet... om de aanbesteding te ontlopen. Administratieve iets. Meld ook gewoon in die inleiding de naam van de contactpersoon.
Ja.
Dat ze niet
je wil
in de
niet
hele aanbesteding
weten hoe vaak wij nu aanbestedingen zien waar geen enkele naam in staat. Nee. Echt niks. En heel soms, dan vind je hem meestal wel terug op Tendernet of een ander commercieel platform. Want daar staat natuurlijk uiteindelijk wel de naam van iemand van de aanbesteden dienst. Of dat dan degene is die zich met deze aanbesteding bezighoudt, weet ik niet. Dat is dan ook onduidelijk. Maar het is wel super irritant inderdaad dat er echt nooit een naam in staat. Of nooit, nee, dat is heel kort de bocht. Heel veel aanbestedingen staan geen namen in. En dan denk ik, waarom niet?
Ja, misschien zijn ze bang dat ze gebeld worden.
Dat ze gebeten worden, ja.
Nee, gebeld.
Ja, en daarna gebeten, ja.
Oh, je zit
ik vind dat zo raar.
Ja,
ja ik
nee,
vind
hoor,
het echt
raar. Het is een klein dingetje en zorg dat de inschrijver daar niet naar hoeft te zoeken. Neem het op. Het is maar één regel.
Ja.
Met de noodzakelijke gegevens. We hebben het gehad over de looptijd.
Nou ja, wacht even hoor. We hebben het gehad over de scope.
Hey,
nee.
Hallo. Ik ben nog aan het samenvatten, hè? Rustig maar. We hebben het gehad over de looptijd, we hebben het gehad over de omzet, de waarde van de aanbesteding, we hebben het gehad over percelen. Mis jij daar nog dingen in de omschrijving? Ik heb wel iets wat je ook aandacht aan moet schenken, niet in moet staan. Valt niet onder de scope van deze aanbesteding.
Ja, nou dat wou ik net zeggen. Dat moet er ook in staan. Dat zie je tegenwoordig ook regelmatig. En dat vind ik prima. Geef me duidelijk aan wat er niet onder valt.
En dat is een afgeleide van deels de huidige situatie. Ik heb aanbestedingsdocumenten bij een eerdere opdrachtgever van mij. Huidige situatie en gewenste situatie in één hoofdstukje. En vanuit die huidige situatie kan je ook zeggen van nou dat en dat valt er niet onder. Want daarvoor hebben we lopende contracten met die en die leverancier. Wees daar ook transparant in. Want dat is gewoon de werkelijkheid waar je mee moet dealen.
Ja, en anders krijg je daar vragen over. Ik bedoel, als mensen, bedrijven kennen de markt en die weten hoe een opdracht in elkaar zit. En die zeggen dan van joh, hoort dit er niet onder of hoort dat er niet onder? Wees daar gewoon duidelijk in.
Ja. Dan kan het zijn dat je ook nog wel iets van voorbehoud maakt. Bijvoorbeeld als er beleid verandert of wetgeving verandert. Gemeentelijke politiek verandert iedere 4 jaar met de verkiezingen. Hè? Dan kan het compleet anders zijn. Maar het kan ook op landelijk niveau zijn bij ministeries.
Ja, dat ze een dat je afhankelijk bent van wet en regelgeving. Ja.
En dat, dat kan impact hebben op je aanbesteding. Het kan heftige impact hebben op je aanbesteding, op je contract zelfs.
Ja, dat snap ik. En je ziet bij WMO en jeugdzorg ook heel vaak dat dat erin staat. Want daar geldt het natuurlijk met name, want daar verandert gewoon heel veel. Wat ik niet snap is dat ons het 1 of 2 keer gebeurd is dat de aanbesteding aan het eind, er was ingeleverd, beoordeeld en alles. En toen werd er bekendgemaakt, aanbesteding werd ingetrokken, want er was geen budget. En toen hebben wij eens even zitten zoeken en googlen en graven. En toen bleek dat er gewoon geen budget, dat het wel aangevraagd was in een gemeenteraadsvergadering. Was het ook besproken, maar het was niet goedgekeurd. En dan toch wordt een aanbesteding in de markt gezet. En dan denk ik, hoe durf je?
Het is een onderwerp.
Hoe durf je?
Ik weet wel inmiddels waar het vandaan komt. Het is de druk, die wordt opgevoerd. Ja, binnen bepaalde projectmanagement methodieken, waaronder Prins 2. Het belangrijkste wat ik daarvan onderhouden heb, is dat je een project in verschillende fases indeelt. Hè? Voorbereiding, uitwerking van aanbestedingsdocumenten, publicatie. En dat je al die stappen afsluit met een goedkeuring. Dus als je met een voorbereiding van een aanbesteding begint, ja, dan is het eerst wel, dat is zeg maar de basis, dat je akkoord krijgt op dat je die aanbesteding moet gaan uitvoeren. Pas als die handtekening er is, zou je als inkoper pas mogen beginnen. Maar je ziet in de praktijk door verhoogde druk vanuit de organisatie dat men hangende die besluitvorming al begint met een aanbesteding. En dat voorbeeld wat jij aanhaalt,
ik kan daar niet
in. Nee, en dat voorbeeld wat je aanhaalt heb ik ook een keer meegemaakt. Was ook bij de universiteit trouwens. We waren echt al in de aanbestedingsprocedure. En toen kregen we te horen van, we zijn vergeten het geld aan te vragen. En dat kan wel even duren. Ja, toen hebben we ervoor gekozen, als ik het me goed herinner, om de aanbesteding stop te zetten. Omdat je dat de markt niet, uit die budget goedkeurt.
Maar als je op het moment dat je een aanbesteding start, weet dat er geen budget voor is.
Misleiding.
Daar kwamen wij achter.
Misleiding.
Dat vind ik echt schandalig.
Er is een recentelijke uitspraak van geweest, die op het moment dat de podcast gepubliceerd is, misschien alweer 2-3 maanden verder ligt. Maar rechtbank heeft daarover geoordeeld dat, platweg gezegd, de aanbestedende dienst gelogen had. Volgens mij was dat bij een werkaanbesteding. En een grote ook. Ze hadden informatie verzwegen. Nou, dat kan dit ook zijn, als er geen budget is. Ik snap niet dat je dat. Ik snap wel dat je inspanningen gaat plegen als inkoper. Hè? Je wilt ook door. Maar je zult op een gegeven moment op goedkeuring moeten wachten van
precies.
Het hoogste.
Precies.
besluitvorming.
Want nu laat je inschrijvers allerlei moeite doen, tijd, kosten om een goede inschrijving te maken. En dan wordt die, terwijl jij dat al weet, ja, ik vind het, nou ja.
Ja.
Oké, wat moet er nog meer in staan bij de inleiding en de scope van de aanbesteding?
Wat mij betreft kan je nog verwijzen naar contractuele voorwaarden die van toepassing zijn. Maar ja, ook niet te lang. Weet je, we hebben het nog niet gehad over hoeveel pagina's zou die inleiding en scope mogen zijn. Ja, 2 of 3 pagina's is voor mijn gevoel.
2?
Oh, 2?
Ja,
oh,
dat is maximum. Ja, nou, 2.
Aanwijzing van Octavia, hoor. Aanbestedende diensten.
Zeker als je een linkje opneemt waar je informatie over de gemeente kunt vinden en het inkoopbeleid en dat soort dingen. Dan hoeft die informatie over de gemeente. Of doe het in een bijlage of zo. Ik bedoel, je ziet bij de WMO en de jeugdzorg dat er in die documenten staan. Nou, die aanbestedingsdocumenten zijn zo'n 40, 50, 60 A4. En dan staat er dus ellenlange informatie over de gemeente en hoe ze gaan werken en in wijkteams. Allemaal prima, maar dat heeft te maken met de opdracht. Maak daar dan een aparte bijlage van of zo. Dan hou je het wat overzichtelijker en gestructureerder. Ja, ik ben erg van de structuur en het overzicht. Maar anders vind je het gegeven moment ook niet meer terug. En dat maakt het heel lastig om er doorheen te akkeren ook.
Ja.
Oké, okay. Volgens mij hebben we het zo ongeveer wat er in de inleiding en de scope moet zijn. Dat wordt dan voor deze keer denk ik een korte podcast. Want we zitten
wie zegt dat ik,
bijna aan de tijd.
Wie zegt dat ik klaar ben?
Oh. Ja? Oh, jij hebt nog een nabrander?
Als er een opdracht is waarbij persoonsgegevens gedeeld moeten worden met de leverancier, dan is de toepassing van de AVG aan de
ja,
orde.
Ja, maar dat hoeft natuurlijk niet specifiek bij de inleiding en scope van de opdracht, hè?
Nee, dat ben ik ook met je eens. Maar ik heb het wel al meegemaakt dat in dat eerste hoofdstuk als slot wordt meegenomen. Maar het kan net zo goed.
Het kan gewoon een eis zijn. En dat je de verwerkersovereenkomst moet invullen.
Ja, en dat je daar toelichtende tekst over hebt.
Ja.
We hebben de doelstellingen gehad. We hebben subdoelstellingen gehad.
CPV-codes.
CPV-codes.
Hoeveel tekst?
Ja, maximum aantal tekst. We zullen het maar niet hebben over de toon.
Nee, daar gaan we niet over hebben. Gewoon vriendelijk.
Ja, vriendelijk. Maar let wel. Ja. Meestal wordt de toon gezet in de inleiding en de scope.
Ja, maar dat gaat meestal wel goed. Daar heb ik op zich.
Daar lees je dan doorheen.
Geen slechte ervaring.
Daar lees je dan doorheen. Ja, misschien nog wel eentje die. Ja, misschien iets te makkelijk overheen. Wie is de aanbesteder? Welke aanbesteder?
Ja, dat is een goeie. Ja, dat is een goeie.
En waarom vind jij het een goeie?
Omdat je tegenwoordig allemaal combinaties ziet van aanbesteden diensten. Je hebt inkoopbureaus die namens aanbesteden diensten werken, maar je hebt ook allerlei combinaties van aanbesteden diensten. En dan moet je weten wie de aanbesteden dienst is. En ik vind het prettig om te weten met wie sluit je nou een overeenkomst. Want het is leuk dat 1 aanbesteden dienst dat namens 4 of 5 in de markt zet. Maar sluit je daarna ook 4 of 5 overeenkomsten en heb je 4 of 5 contactpersonen en 4 of 5 keer overal overleg, of is dat gewoon 1? Dat is wel handig inderdaad om te vermelden, ja.
Nou, dat laatste gaat misschien wel weer heel diep, want dat is een beetje procedureel, maar je kunt in wel, daarom kwam ik er ook op terug. Je ziet zeker bij de Rijksoverheid met de inkoopuitvoeringscentra, die voor meerdere organisatieonderdelen inkopen, voor ministeries, meerdere ministeries, maar ook voor ZBO's, uitvoeringsorganisaties. Dat moet je duidelijk vermelden. En ik ben het met je eens. Over het algemeen wordt er 1 overeenkomst afgesloten, want anders wordt het niet beheersbaar. Maar de uitvoering, ja, die zal wel met de verschillende deelnemers moeten worden.
Zelfs dat gebeurt niet altijd, hoor. Als je kijkt bij WMO Jeugdzorg, dan zijn 4 of 5 gemeentes of een van de uitvoeringscentrum die dat doet namens een aantal gemeenten. Maar dan wordt er toch met verschillende gemeentes individueel zelf een overeenkomst afgesloten.
Mm. Nou, dank voor deze informatie ook. Dat wist ik weer niet.
Ja, graag gedaan.
Volgens mij zijn we inderdaad
aan het
eind. We hebben onze punten wel duidelijk gemaakt, denk ik, over de inleiding en de scope. Nu alleen nog een goede titel van de podcast.
Ja, ik denk dat je titel iets moet aanpassen. Verzin iets leuks en dan kun je hem over een paar weken publiceren.
Ja, dank voor jullie luisteren en tot een volgende keer.